en welkom terug bij de Poly Podcast, de enige volledig Nederlandstalige podcast die helemaal in het teken staat van non-monogamie en non-monogame mensen. Ik ben Isabel Jensen en ik heb al 2,5 week geen podcast opgenomen omdat ik het simpelweg veel te druk had. En eigenlijk heb ik nu ook een soort van weekend, want ik ben bij Felix.
Hallo.
En waarom is dat speciaal?
Ik woon in Hamburg tegenwoordig, dus Isa is naar Hamburg gekomen.
Ja.
En ze was hier onverwacht veel eerder.
Is niet dat we dat gingen vertellen. ik had een nachtbus. En ik had een nachtbus die om 00:30 wegging. En in mijn hoofd was 00:30 heel laat 's avonds. Maar blijkbaar is dat heel vroeg 's ochtends. Dus ik was al tegen de tijd dat ik ging nadenken over... Goh, ik moet een keer richting het station. Was die bus al 20 uur weg. Dus toen ben ik met de auto gekomen. En was ik hier inderdaad een paar dagen terug om 3 uur 's nachts. Yay! maar toen kon ik wel een nachtje langer hier staan.
Ja.
Dus dat is goed. En vandaag is niet een normale podcast waarin iemand een verhaal vertelt en ik allemaal vragen stel, want het is weekend en ik heb niemand. Ik heb heel veel mensen voor uitgepland en heel veel toffe verhalen al, een soort van gepre-screened. Maar ja, vandaag zijn we gewoon met z'n tweetjes.
Ja.
Dus hebben we gevraagd op Instagram of mensen vragen hadden. En die gaan we dan gewoon beantwoorden. En ondertussen gaan we koffie drinken en ga ik Felix nagels lakken, dus soms vraag ik tussendoor om een andere hand.
Oké, ja.
Mag ik die hand? Ja. En Felix gaat de vraag stellen, zodat ik me kan focussen.
Oké.
Okay. Nagels.
We hebben de eerste vraag gekregen van JeanetteBlocht.nl.
Mm-hmm.
De vraag is...
Oh, volgens mij had ik gezegd dat ik ze anoniem zou doen.
Oh.
Het is oké. Okay. Ik denk dat Jeanette het niet heel erg vindt, maar voor de rest misschien.
Oké. Okay. Dan doen we de rest anoniem.
Oeps.
De eerste vraag is, hoe zorg je ervoor dat je iedereen evenveel liefde, tijd en aandacht geeft?
Oh, ik doe dat niet.
Wat bedoel je daar precies mee?
Ik gooi mijn microfoon om. Zo. Ik geef niet iedereen evenveel, wat was het, liefde, aandacht en...
Tijd.
Tijd. Ik geef... Ja, geef ook... mag ik je duim? Ik geef... zoveel aandacht als dat iemand behoefte aan heeft en ik kan geven. En zeg maar, veel mensen denken dat mensen in polyamoreuze relaties precies even gelijkwaardige relaties hebben. En dat heb ik gewoon niet.
En waarom heb je dat niet?
ik zie mijn relaties niet als gelijkwaardig. Met sommige mensen besteed ik meer tijd en sommige relaties zijn intenser of belangrijker of... meer in mijn leven of zo, of doe ik meer mee samen of deel ik meer mee dan met andere mensen. Hoe zie jij dat dan? Dat is voor jou ook al zo.
Ja, ik denk dat alle relaties verschillend zijn, dus je hoeft ook niet zeg maar per se aan elke relatie die je hebt 3 uur per week te besteden. Dat zou heel gek zijn, want zo bereken je het ook niet met je kinderen of met je andere vrienden die je hebt.
Met
dus,
je kinderen.
Ja, je probeert gewoon te kijken waar iemand anders behoefte aan heeft en jij behoefte aan hebt. En dat probeer je op elkaar af te stemmen, maar dat betekent niet...
Je stemt het in ieder geval, je stemt het niet op elkaar af, of op de relaties af, zeg maar. Je stemt niet de ene relatie op de andere relatie
nee,
af.
Nee, behalve dat je niet dubbel moet plannen. Maar dat is het enige. Toch?
Ja, dat... ja. Shout-out naar mensen waar wij mee daten die vaak te veel dubbel plannen.
Ik noem geen namen.
Ik noem geen namen.
Maar dat betekent niet, zeg maar, die vraag van evenveel liefde. Ja, liefde is natuurlijk ook weer een beetje een containerbegrip.
Ja.
Dus ik denk dat elke relatie ook weer een andere vorm van liefde geven en ontvangen heeft. Dus dat kan je ook bijna niet met elkaar meten dan.
Nee, ik snap sowieso niet zo goed hoe je liefde in verschillende vriendschappen of relaties echt kan vergelijken. Natuurlijk, je kan een soort van intensiteit
ja, maar dat gaat toch vaak weer om tijd. Dan toch?
Ja, nou, dus, ja, frequentie is wel wat anders dan intensiteit, denk ik. Ik kan wel een soort van lat maken van hoe intens mijn gevoel is. Maar ik kan dat ook heel intens voelen terwijl ik geen tijd met iemand besteed.
Ja, en dat is niet iets wat jij geeft. En dat
nee,
is
dat bepaal ik niet zelf. Dus niet. Hoe zorg je ervoor dat iedereen evenveel liefde
niet,
tijd
want
en
dat
heeft?
Is niet de insteek.
Ja, nee. En dat kan ook niet. Als je dat ook gaat doen, dan gaat het ook veel minder organisch. Nee, ik heb die nog niet gedaan. Die hand. gaat het ook veel minder organisch, denk ik. als je dat zo jezelf gaat opleggen. Ja, want misschien van ik moet met iedereen precies evenveel tijd besteden.
Nee, dan moet je een uur extra aan Jan besteden. Jan is even fictief.
Dan aan Mo.
Ja.
Ja, precies.
En dan moet je dat uur ergens nog inplannen, want die heb je nog niet...
Ja, terwijl...
Je hebt je tax nog niet bereikt.
Terwijl misschien Jan en jij daar helemaal geen behoefte aan hebben.
Ja.
Kijk, als Jan zegt, ik kom echt veel te kort, dat is een heel ander verhaal. Maar dat moet niet vanuit een perspectief zijn van, je geeft Mo zoveel tijd, dus dat moet je mij ook geven.
Ja. Dus, ja, we kijken er denk ik allebei anders tegenaan dan...
Dan de vraag stellen.
Dan dat je het gelijk moet verdelen.
Ja,
op die manier.
Ja. Mag ik je andere hand?
Vraag 2 is, hoe plan je alle afspraken met alle relaties?
Op dezelfde manier is dat ik alle andere dingen plan. Google Calendar.
Oké. En heb je het dan niet heel erg druk?
Ik heb het sowieso heel druk, omdat ik graag dingen doe. Dit klinkt raar. Omdat ik veel verschillende baantjes en vrijwilligersbaantjes en hobby's heb. En sowieso graag veel mensen zie.
Mm-hmm.
Dus ik heb het gewoon sowieso heel druk.
En dat lukt goed om het dan te plannen met alle relaties?
Ja, meestal.
Want hoeveel relaties heb je op dit moment?
Oh, jij vuile vieze. Dat is niet een vraag die daar staat. Mag ik je duim? En dan ga ik antwoord geven. Oké. Okay. Hoeveel relaties heb ik? Ik weet niet zo goed wat de relaties zijn. Maar de laatste tijd ga ik soms wel weer van het beeld van alle relaties zijn doen ertoe. En vriendschappen zijn net zo belangrijk. Toch wel weer naar een soort van, oké, is er ook niet... Valt er niet iets over te zeggen dat... romantische relaties of relaties waar je afspraken in maakt anders zijn dan vriendschappen. En dan zou ik zeggen dat ik 3 relaties heb. 3 en een beetje.
Plus minus 3.
Ja. Ja, 3,2. Ja, ja, vooral plus. 3 plus. Okay. 3 plus. Jij?
Ik zou zeggen 2 op dit moment.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Ook niet vanuit een soort van, zeg maar, elke vriendschap is en elke relatie is iets. Is het wel echt een verschil?
Nee, er zijn wel twee relaties die anders zijn. Waar ik meer instop en meer uithaal ook.
Meer instop en meer uithaal, dat vind ik wel mooi.
Ja.
Dan in bepaalde vriendschappen.
En dat is misschien, zegt dat iets over dat ik aan bepaalde vriendschappen meer aandacht moet geven. Maar dat is niet de vraag op dit moment.
Maar hoe plan je al die afspraken met al die relaties?
Gewoon plannen.
Ja, ik vind altijd een ingewikkelde vraag. Als mensen zeggen, ja, hoe plan je dat allemaal in? Dan denk ik, ja, je appt. En dan zet je het in je agenda. Ik snap niet zo goed wat het verschil is tussen dat dan op een non-monogame manier doen. En...
Nou, ik denk dat de vraag daaruit voortkomt. Ik weet niet of dat correct is. Maar dat kan de vraagsteller dan nog weer terugsturen. Ja. Uit voortkomt dat... als je uit een monogaam beeld komt, waarin je dus een relatie hebt, plus je sociale leven en je werk en je sport misschien ook nog, dat je agenda al best wel vol is.
Ja.
En daarnaast krijg je dan nog 1 of 2 relaties die net zo verzwaard tellen als die eerste relatie die je al had.
Ja.
Nou, als je het zo ziet, dan snap ik dat je voor je ziet dat je agenda overvol gaat raken.
Ja, oké. Dus dat heeft misschien inderdaad te maken met ook... hoe je beeld is van hoe je je leven indeelt. Want inderdaad, ik werk heel veel thuis. Ik kan heel erg schuiven. Ik heb ook een relatie met iemand die nog studeert. Dat maakt allemaal heel erg uit voordat mijn leven makkelijker in te delen is misschien.
Ja,
en het daardoor niet heftiger wordt.
En wat we bij vraag 1 zeiden, je tweede relatie hoeft niet zoveel tijd te kosten als je eerste relatie. En je derde kan weer meer tijd kosten of... Ja, het is allemaal wat anders. Je kan het allemaal anders inrichten. Er is niet 1 vormpje wat voor alle 3 die relaties dan hetzelfde is.
Nee.
En je eerste relatie verandert waarschijnlijk ook als je van monogaam naar polyamoreus gaat.
Ja, als je al een eerste relatie hebt, zeg maar.
Ja, je kan ook natuurlijk vanuit een...
van single komt.
Nee, precies.
Ja. Ja. Ik weet niet meer zo goed hoe dat was toen ik iets met jou kreeg. Hoe ik dat... Ja, ik maakte gewoon tijd...
Ja, maar we werkten ook samen.
Ja,
dus wij hadden het niet zo moeilijk met elkaar zien.
Nee, maar ik weet wel dat we dat daarna heel even wel hadden, toen we klaar waren met elkaar werken. Dat we heel even waren van, oké, maar hoe gaan we dan nu tijd met elkaar vinden?
Ja, we hoefden het nooit te plannen eerst.
Nee.
Maar daarna hadden we op zich wel tijd.
Ja, yeah. Maar ja, goed, wij zijn ook dan zo dat we dan zeggen, oké, volgens mij is dit iets waar we aan moeten werken.
Ja.
Oh, wacht, nu moet ik mijn mobiel openen.
Vraag 3.
Ik vind het wel lief dat je erbij zegt welke vraag het is.
Past polyamorie binnen de LHBTI+ beweging?
Of beweging.
Beweging wordt gevraagd.
Beweging. Ik ben wel benieuwd wat jij hier eerst op zegt.
Nou, het ligt eraan hoe je er tegenaan kijkt. Ik vind het wel... het wijkt allemaal af van de norm. Zeg maar de heteronormatieve monogame norm. Die toch wel vaak samengaat. Dus wat dat betreft... als het gaat om... bevrijding en emancipatie...
Mm-hmm.
En eigen keuzes kunnen maken... en daarop niet afgerekend worden. Dus... of je samen bent met iemand die zich identificeert als een man of een vrouw, of
helemaal niet.
Of niet. Of dat je met meerdere mensen samen bent, tegelijkertijd of kort achter elkaar, hoe je dat zelf wil, zeg maar. Dat kan allemaal afwijken van de norm, maar het gaat in die beweging en ja, strijd wil ik het ook wel noemen.
Mm-hmm.
Gaat het erom dat mensen. Het gaat om emancipatie. En emancipatie, daarvan is het doel dat je vrij je eigen keuzes kan maken.
Ja.
Zonder daar van tevoren in beperkt te worden of afgerekend te worden op die keuzes.
Ja.
En wat dat betreft, valt het gewoon in het rijtje.
Ja, maar dat is ook misschien omdat dan jij LHBTI+ vrij gelijkstelt aan inderdaad queer en queering. Dus je leven anders indelen dan de heersende norm.
Ja, dat komt er vaak bij kijken.
Ja, jij ziet het als misschien wat meer overlappend. En misschien is iemand die zo'n vraag stelt, denkt misschien nog meer uit, inderdaad. De vraag kan tweeledig zijn. Het kan zijn, is poly queer? Dan zeg ik ja. Want,
maar wat bedoel jij daar precies mee?
Met queer bedoel ik dus wat jij net zegt. Zo buiten de norm, op een manier die je zelf wil. En we strijden voor emancipatie. En daar hoort ook bij verschillende relatievormen. Dan ben ik het er mee eens. Als de vraag is, hoort het bij de LHBTI+ beweging omdat het een geaardheid is of een seksuele gerichtheid? Dan zeg ik nee. Want in dat opzicht denk ik dat non-monogaam leven iets is wat iedereen kan. En ik geloof überhaupt niet heel erg sterk in aangeboren seksuele gerichtheid.
Dus volgens jou is het een keuze of je...
Ja.
Polyamoreus leeft.
Ja. Of je doet.
Doet.
Maar ik denk uitvoert. Dat alles... Dat is een unpopular opinion. Maar ik denk dat alles een keuze is om te doen. Qua...
It's performative.
Ja. Ja. Gender is performative. En seks ook.
Ja. Ja, ja. Oké. Ja, ik zie het ook niet als een... als een geaardheid... In de zin, als ik er dan even in dit punt wel van uitga dat er geaardheden zijn.
Ja.
Dan zie ik dat toch als iets anders. Want ik zie het inderdaad heel erg als een keuze om hoe je je leven kan inrichten. Want ik denk dat inderdaad iedereen van meerdere personen kan houden. Je kan ook van, als je kinderen hebt, hou je ook van die kinderen. En je houdt... Eigenlijk, als je goed over nadenkt, waarschijnlijk ook wel van je beste vrienden. En dat zijn er ook meer dan één.
Nee, je ziet het meer als een liefdesvorm dan als een relatievorm misschien.
Ja, en dan vervolgens kan je je leven, kan je leven anders inrichten daarnaar. Omdat je dan er anders tegenaan gaat kijken. Maar ik zie het dus niet, dan zie ik het niet in het rijtje passen. Maar als de vraag gaat om beweging...
Ja, dat zat ik ook nog over na te denken, de beweging.
Dan vind ik het juist een aanvulling...
Ja.
Omdat het gaat om vrije keuze.
Ja, ik denk dat überhaupt die hele beweging veel breder moet. Dat je niet steeds moet zeggen... de manier waarop het nu gaat is vaak dat er een beweging opkomt voor een groep, wat heel goed is. Maar dan wordt er soort van gestreden internationaal, bijvoorbeeld bij ILGA, wat de International Lesbian Gay Association is, voor mogen wij een soort van ook mee in de strijd. Dat is bijvoorbeeld gebeurd voor intersexe mensen. Het is hartstikke mooi als je dat met z'n allen kan doen en dan op die manier bijvoorbeeld ook bij de VN kan lobbyen. Dat soort dingen, dat gaat over hele grote internationale dingen. Dat vind ik heel erg goed. Maar aan de andere kant denk ik dat je veel beter kan handelen vanuit een soort inderdaad emancipatoire antidiscriminatie doel. En daarbij alles kan meenemen. Relatievormen, gender, seksen, maar ook antiracisme bijvoorbeeld.
Ja.
Ik vind het veel beter als je dat gewoon allemaal gezamenlijk pakt in plaats van het ziet als een beweging waar steeds één letter bij mag.
Ja, ja.
Dat is een heel lang antwoord dat ik nooit heb kunnen geven, omdat altijd er een soort van meer de vraag is. Is het een geaardheid of niet? En dan ben ik echt, nee, het is veel ingewikkelder dan dat. Maar het is inderdaad,
ja. Het gaat eigenlijk om al die discriminatiegronden die je...
weg wil werken.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Vraag 4.
Wil je een jingle?
Ja, anders doe ik de volgende keer niet meer mee.
Oké, okay, is goed.
Hebben jullie ook een soort van uit de kast moeten komen bij familie?
Bijvoorbeeld.
En de reacties?
De reacties daarop. Ja.
Hoe was dat?
Ik heb het iets van 4 tot 6 maanden of zo niet verteld dat ik met 2 mensen was. En toen heb ik het gewhatsappt omdat ik het niet face-to-face wilde vertellen aan mijn ouders. En eerst waren ze heel boos. Maar nou, daar kwam eigenlijk na een tijdje uit dat dat was omdat ze niet snapten waarom ik het niet verteld had en het voor ze had achtergehouden. Want nou ja, het is best wel belangrijk om daarbij te stellen. Ik ben best wel close met mijn ouders. Ik zie ze ook best wel veel. Ik spreek ze elke dag eigenlijk. En ze vonden het gewoon heel erg raar dat ik zoiets belangrijks niet had gedeeld. En
ja.
Daar zijn ze nu helemaal teruggekomen. Dat is natuurlijk ook onderhand 5 jaar geleden. Maar...
ja, want hoe is de acceptatie nu?
Ja, dat is helemaal top. Hoe vind jij de acceptatie van mijn ouders nu?
Ja, het maakt ze echt niet uit wie er met kerst langs komt.
Nee. Nee. En jij?
Ja, ik heb het wel wat eerder verteld.
Jij hebt het heel snel verteld.
Ja.
Zelfs. Ja.
Maar ik heb niet zozeer gezegd, ik ben polyamoreus. Want ik wist nog niet, misschien ken ik het woord toen ook nog niet.
Nou,
niet
eens zeker. Heb ik dat ook niet gedaan.
Ik heb meer verteld van, oh, ik ben nu met Isa en die heeft nog een partner. Mm-hmm. Dus dat is de situatie. En daar waren ze heel accepterend over.
Want waarom besloot je dat zo vroeg al te vertellen?
Ja, dat leek me, ik dacht, dat lijkt me gewoon, ik vertel best wel veel aan mijn ouders, dus het leek me niet zinnig om het achter te houden, in die zin, zeg maar. Het leek me beter om het wel te vertellen, omdat jij dan ook kon langskomen en dat ze dan al op de hoogte waren.
Ja, ik weet inderdaad nog dat ik voor het eerst bij jou, dat was bij je vader, want je moeder woonde toen volgens mij nog in Brussel.
Mijn moeder was in ieder geval toen niet thuis, nee.
Maar dat ik toen langskwam en dat ik van tevoren wel zoiets had van, oh mijn god, straks vraagt je vader hoe ik woon. En dan moet ik zeggen dat ik samen woon met mijn andere partner.
Ja, maar dat had ik toen dus al verteld.
Maar dat had jij toen al uitgelegd. Dus het was ook een soort van chill. Het creëerde een soort van chille setting voor mij.
Ja,
om
niet
zelf te hoeven uitleggen ook.
Dus maar je blijft natuurlijk uit de kast komen.
Ja, awkward mini coming out. All the time.
Ja, want als mensen kennen je niet. En ze gaan ervan uit dat je monogaam bent.
Ja.
En ook nog een heleboel andere dingen natuurlijk. Maar het gaat hier even over polyamorie.
Als je even geïrriteerd over de heteronormatieve wereld.
En dan, ja, eigenlijk, dan komt niet altijd in gesprek op. Maar toch heb je vaak wel dat het dan... elke keer is een soort coming out. Het is niet, nee. Je hebt niet daarna een sticker op je voorhoofd. Waardoor mensen denken, oh, deze is polyamoreus.
Deze, ja.
Dus uit de kast komen is niet één moment.
Kast komen is een lifelong struggle.
Ja.
Of misschien houdt het eerder op. Dat zou helemaal leuk zijn. Wat nu?
Deze persoon vraagt, waarom heb je je haar afgeknipt?
Ikke. Maar, of jij?
Ik denk dat de vraag aan jou is.
Oké, ik heb... dat is misschien leuk om te vertellen. Ik had altijd een bob tot bijna op mijn schouders. En toen heb ik dat in oktober afgeschoren. Het was kaal. En nu heb ik weer, nou ja, een beetje... Wat zal dit zijn? 7 centimeter haar of zo.
Ja, misschien niet
eens.
Het is
in ieder geval nu kort.
Ja.
En de meningen zijn verdeeld. Over of dat een goed ding is. Ik heb dat gedaan omdat ik altijd al een keer kaal wilde zijn. En het was echt een soort ervaringsding. Ik wou het meemaken. Ik wou meemaken hoe het is. Ik wou meemaken hoe het voelde. Ik wou meemaken hoe de wereld naar je kijkt als je als vrouw geen haar hebt. Omdat er heel veel aan opgehangen wordt. Dus daarom.
Heb je dingen anders ervaren toen je geen haar meer had?
Oh, ontzettend. Er waren zoveel mensen die minder aardig waren dan toen ik zeg maar lang blond haar had. Het is gewoon, je wordt gewoon... Er wordt zo anders naar je gekeken. Ik merkte het op... Ik had het eerst niet door. Maar ik was dan steeds in een winkel. En ik was gewend. Als je in een winkel bent, dan komt iemand je helpen. En iedereen lacht naar je. En iedereen is aardig. En opeens werd ik gewoon niet meer geholpen. En waren mensen een beetje chagrijnig. En ik had zoiets... Waar komt dat door? Waarom zit iedereen zo kut? Is het omdat het winter is? Maar dat, volgens mij komt dat dus echt omdat ik toen even geen haar had.
Maar heb je een idee wat mensen dan aan het niet haar hebben ophangen, waardoor ze minder aardig tegen je doen? Heb je daar een beetje...
Nou, ik denk met hoe ik er voor de rest uitzie, dat het misschien een soort van, oké, dat is een links-activistisch protest.
Maar daar doe je dus niet aardig tegen, blijkbaar.
Dat
vind ik niet per se logisch, namelijk.
Nee, ja, maar dat komt omdat je zelf ook een links-activistisch protestmeisje bent.
Ja, oké. Okay. Maar alsnog, als je in een winkel werkt...
Ik vind het ook hartstikke onredelijk en raar. En dat weet ik ook allemaal wel. Maar ik kan me niet over al die dingen non-stop druk maken.
Nee, nee.
Maar ik ben ook boos.
Ja, ik denk dat het ook nog wel iets kan zitten in gewoon... dat je wijkt af, zeg maar. En dan is er al een minder aardige reactie, zeg maar. Dat niet eens dat linkse er misschien niet eens bij zit, zeg maar.
Nee. Oké, ja, sure. Dat zou best kunnen. Maar wijkt af dan van vrouw zijn met haar?
Ja,
of?
Ja, je past niet in het normale pakket. Dus dat is dan... Word je daar op die manier op gecorrigeerd in die zin?
Ja, precies. Gecorrigeerd, ja.
En dat gebeurt allemaal een beetje onbewust. Maar dat zijn mechanismen om... je krijgt aangeleerd dat je... jij ziet er voor de rest vrij vrouwelijk uit.
Nou ja, bij de standards die de wereld aanhoudt. Ja, zo voel ik hem zelf niet.
Dat bedoelde ik ook. Ja, yeah. En dan zou je dus ook lang haar moeten hebben.
Mm-hmm.
En als je dat dus niet hebt, moet er iets onaardiger tegen je worden gedaan. Zodat je weer lang haar gaat nemen.
Oh ja. Nee, dat is dus nu ook aan het gebeuren. Niet omdat mensen onaardig doen, maar omdat ik het zelf er verschrikkelijk uit vond zien.
Zou je het aanraden?
Om
een keer te doen.
Absoluut. Het is niet aan jou.
Oké.
Want jij hebt een mooi haar. Dat klinkt echt super kut. Dat is precies wat iedereen deed tegen mij zei. Maar jij hebt een mooi haar.
Ik was het ook niet van plan binnenkort.
Nee, goed. Nee, jij bent eerder van plan om het te laten groeien, volgens mij.
Ja.
Ja, het is wel een ervaring. Het is ook heel chill. Ik deed het vlak voordat wij naar Curaçao op vakantie gingen. En het was ook heel chill om geen haar te hebben in een land waar het meer dan 30 graden is. Dus als het zomer is en je vindt soms je haar vervelend, zou ik het zeker aanraden. Maar goed, je hebt heel snel weer een kaps, of zeg maar haar waar je wel iets mee wil, denk ik. Want ja, ik moet er nu heel veel tijd en moeite in steken. Als
en
het leuk
de ervaring?
Als je denkt dat ik overdrijf, als ik dit hoor vertellen, ga dan zelf maar kaal om het te proberen. En als je dan zegt, nee, dat is geen goed idee, dan heb je dus zelf ook al dat stigma.
Dus dan zou je het eigenlijk moeten doen om je eigen zichtbaar te doorbreken.
Oh, zeer zeker. Maar okay. Dat moet je altijd, denk ik. Zit je me uit te dagen.
Nee, ik vraag gewoon door.
Ja.
De volgende vraag is vrij uitgebreid.
Mm-hmm. Oh.
Dus die kunnen we denk ik niet helemaal beantwoorden in deze podcast.
Okay.
De vraag is namelijk, hoe ga je om met communicatie / vertrouwen / openheid binnen jullie relatie?
Holy shit,
de zaakjes S, relaties...
Ja. Communicatie, vertrouwen en openheid. Jeetje.
In relaties.
Heb je even?
Je bent een boek aan het schrijven.
Ja, koop mijn boek.
Mag je dat zeggen?
Nee. Hoe gaan jullie om met communicatie?
Veel communiceren.
Doen.
Elkaar vertrouwen.
Ja.
En open zijn.
Ja, vertrouwen.
Dat is een korte versie.
Ja, zoek iemand waarbij je het gevoel hebt of het gevoel kan creëren dat... ze te vertrouwen zijn en dat ze echt bij jou zijn omdat ze je leuk vinden. En als je daarover twijfelt, zeg het.
Want oh, en daardoor...
Alles gaat gewoon zo stressvol en naar zijn als je niet oprecht gelooft dat iemand om je geeft.
Dus je moet van tevoren ook een bepaald vertrouwen hebben.
Dat je liefde hebben bent? Of...
Nou, dat die andere. Dat klinkt alsof je voordat je dus in een, die polyamorische relatie kan stappen, dat je dan al dat vertrouwen moet hebben established.
Ja, ja, jij behandelt het heel erg vanuit, zeg maar, eerst monogaam zijn. Ik zie het als iets wat je, zeg maar, gewoon moet voelen überhaupt.
Ja, maar
ik vind gewoon dat je moet geloven dat een partner van je houdt, punt.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ja. Ja. Want?
Nou ja, ik trek het vanuit het monogame, omdat de meeste mensen...
Ja, het is geen zelfhulppodcast.
Nee.
Ik ben het mijzelf aan het vertellen. Nee, maar vertel, kan je mij vertellen hoe jij dat ziet? Hoe doe je vertrouwen? Hoe ga je om met vertrouwen?
Ik denk dat je... je moet denk ik vertrouwen hebben in andere mensen. Je moet van het goede uitgaan bij andere mensen. Anders wordt het heel moeilijk. Als je zeg maar heel wantrouwig bent... Dan wordt het heel moeilijk om... een polyamoreuze relatie te hebben. Of meerdere relaties te hebben. Want dan... Ja, ik denk dat dat heel moeilijk is. Maar dat geldt ook voor een monogame relatie. Maar... ik denk dat je op een gegeven moment moet je ook, als je afspraken maakt, erop vertrouwen dat die andere persoon bijvoorbeeld eerlijk vertelt.
Ja, je kan je er niet, dat is eigenlijk ook wat ik bedoel, je kan je niet de hele tijd erover druk gaan zitten maken.
Dat is allemaal, ja, dan word je helemaal gek.
Dan word je helemaal gek, dus ja, vertrouwen, ja. En als je het heel erg behandelt uit vertrouwen is iets wat de ander voor mij moet creëren, dat werkt ook niet. Van laat jij mij maar zien dat je te vertrouwen bent.
Nee, want dan begin je al van het wantrouwen.
Ja. Dus ja, je zult het echt zelf moeten geloven.
Ja.
Vertrouwen. Openheid. Hoe gaan wij om met openheid? Het is ook echt jullie, dus wij.
Ja, nee, wij zijn heel erg open. Wij hebben de afspraak dat we alles vertellen.
Maar dat vinden wij niet makkelijk.
Nee, niet per se. Misschien voor de duidelijkheid. Zeg maar, we hebben de afspraak dat we vertellen als je met iemand afspreekt of met iemand...
op een seksuele of romantische manier.
Zeg maar, je hoeft niet elke... Oh, ik heb net iemand geappt. Nee. Zeg maar, dat... maar verder hebben we afspraak dat we alles vertellen. Hoeft niet van tevoren als je met iemand afspreekt.
Nee.
Want dan zou je dus... Als je iemand wil zoenen, ineens eerst moeten bellen naar dat... Dat werkt niet uit praktijk, hebben
nou ja,
wij
dat ook. Dat hebben wij niet als werkend ervaren
ja.
Met iemand anders die dat wel wilde.
Ja.
Als je dat doet, kijk, dikke prima als het voor jou werkt. Maar wij zijn allebei nogal, hoe zeg je dat, thrill seekers?
Mm-hmm.
Ja, ja, is dat het goede woord? In ieder geval, we zijn nogal spontaan
ja,
in ons doen en laten.
Ja.
Dus als wij, een van ons, in een situatie zit waarin er opeens iets gebeurt, hebben we echt geen tijd om te denken aan bellen of
ja,
vragen
precies.
Of iets kan of mag. Nou en, we geloven allebei niet dat we de ander iets op kunnen leggen. Dus dat bellen
niet.
Is dan helemaal nergens meer goed voor.
Nee, nee. Nee, we hebben inderdaad heel erg altijd al gezegd... we kunnen elkaar geen beperkingen opleggen van tevoren.
Nee.
Je kan daarna zeggen, oh, dit vind ik wel een beetje naar, merk ik. Dan kan je het erover hebben.
Mm-hmm.
Maar van tevoren beperkingen opleggen, dat hebben wij eigenlijk nooit willen doen.
Nee, er stelt ook nog een relatie. Doe je zeg maar, ga jij anders om met je openheid met andere partners?
Ik denk dat ik en Bas iets minder aan elkaar vertellen... maar niet uit een niet-openheid, maar meer... Omdat we nog een beetje aan het zoeken zijn hoe we dat allebei fijn vinden.
Ja, omdat je gewoon... Maar ook misschien elkaar minder spreekt.
Ja, ja dat we elkaar ook minder spreken inderdaad. Mm. Maar volgens mij niet omdat we allebei dingen willen achterhouden.
Nee. Nee, ik zei ook net van wij zijn er misschien niet zo goed in. Ik denk dat wij nog steeds veel meer praten dan
de
meeste mensen. Maar we zijn zelf heel kritisch op of we genoeg delen, denk ik.
Ja, ja dat denk ik ook.
Niet omdat we het achterhouden, maar gewoon omdat we allebei soms gewoon veel te lui zijn om er de tijd voor te nemen of de aandacht naar ons toe te trekken.
Ja, precies, ja.
Ja. Oh, mag ik voorlezen?
Ja.
Hoe ga je om met mensen die... Oh, er staat hoe staat tussen haakjes, dus er staat ga je om met mensen die non-monogamie afkeuren? Oh, ga je om met mensen die non-monogamie afkeuren en hoe ga je om met mensen die non-monogamie afkeuren? Gaan wij om met mensen die non-monogamie afkeuren? Ja.
Ja, ik weet ook niet van iedereen of ze het afkeuren. Gewoon als ik even kijk naar iedereen met wie je omgaat, zeg maar. Mm-hmm. Er zijn veel te veel mensen om het van te weten. Ja. En sowieso ga ik niet van, van tevoren, weet je dat soms gewoon niet. En nog steeds ga je er wel mee om. Ook als je weet dat ze het eigenlijk niet helemaal accepteren, maar als ze niet nadoen direct.
Ja, ik zit even te denken of ik een voorbeeld heb. Nee, ik heb inderdaad ook van sommige mensen weet het gewoon niet. En het is voor hen denk ik ook niet zinvol om te uiten dat ze het afkeuren naar mij toe. Want ik doe dit al, wij doen dit al 5 jaar.
Ja.
Het gaat ook echt niet veranderen als zij een afkeuring uiten. Hebben wij vrienden die dit afkeuren? Nee. Ja, stiekem.
Nou, kijk, soms weet je wel dat ze een iets andere kijk hebben. Dat ze, zeg maar, monogamie nog steeds wel de preferabele vorm vinden.
Ja.
En daarmee keuren ze het andere wel een beetje af. Maar het is dan niet een heel sterk standpunt.
Nee, en ze zien het meer als het is niet voor mij.
En ze doen niet per se naar direct tegen ons. Nee. Dus dan ga je er nog steeds mee om.
Nee, het is meer... Ik zit te denken aan dat, zeg maar, toen wij net samen waren... dat er best wel wat mensen waren die onze relatie invalidaten.
Niet serieus namen.
Omdat ik al een partner had. En dan dat ze een beetje waren van... oké, wat de fuck is Felix aan het doen met die chick...
Het is allemaal leuk en aardig, tijdelijk.
Ja, het is tijdelijk, ja. Dat is misschien een beetje afkeuren. Ik denk dat heel veel mensen gewoon zijn van... het is niet voor mij, het is jullie ding. En dat is niet afkeurend, maar er zit natuurlijk wel iets mononormatiefs in.
Ja.
En hoe gaan we daarmee om?
Nou, als het echt afkeuren, dan ga je wel mee in gesprek. Als ze echt zeggen van... hey, ik vind dit niet kunnen. Of, maar dat gebeurt ook niet zo vaak.
Dat is eigenlijk maar 1 keer gebeurd. Toen een keer in de carousel in Hilversum in die kroeg.
Ja.
Ja. Toen ging er echt iemand gewoon vol in de verdediging. Van ja, dat kan niet. En dat wij daar echt zaten. We zitten hier. Ja. We doen het al. Ja. Ja, maar dat is echt niet mogelijk.
Nee.
Hè? Ja. Ja. En uiteindelijk, hoe ga je om met mensen die non-monogamie afkeuren? Vast. Maar ze durven het niet tegen ons te zeggen. Volg je de ontwikkelingen rond de auteur van More Than Two? Wat vind jij? Moeten we dat dan nog lezen? Even kijken, voor de mensen die dat niet weten... Franklin Vaux is een van de twee auteurs van More Than Two. En More Than Two is een van de meest bekende polyamorie handboeken in de market... en hij is door, ik geloof, 6 ex-partners niet aangeklaagd, maar ze hebben een openbare brief geschreven over dat hij emotioneel en wellicht ook fysiek mishandelend heeft gehandeld binnen hun relaties. En omdat hij die relaties veel als voorbeeld neemt in dat boek, zeggen veel mensen, oké, je moet dat boek niet meer lezen. Dat snap ik. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik heb zelf heel weinig met handboeken op het gebied van liefde. Omdat ik dan denk, je kan niet iets lezen en het dan correct doen.
Je moet het echt ervaren.
Ja, en ik vind als hij dat heeft gedaan, wat ik wel geloof als zoveel vrouwen dat zeggen, dan zou ik in ieder geval geen geld meer aan zijn boek uitgeven, nee.
Ja, eens. Boek niet meer kopen.
Ja, maar don't quote me on it. Maar ik zou dat zelf dan niet doen. En dit soort dingen zullen meer gaan oppoppen over de komende tijd. En ik denk dat we er hard aan moeten werken om te zorgen dat communities die zich bezighouden met liefde en seks... zichzelf veiliger maken en bestendig en duurzaam maken op dit soort gebieden. Het is niet altijd een hele leuke vraag om op te eindigen.
Nee.
Wil jij nog iets vertellen? Kun jij nog iets vertellen? Of hebben we de laatste tijd nog ergens aan gewerkt?
We hebben natuurlijk een iets andere situatie... omdat ik in Hamburg woon.
Mm-hmm.
En we waren eerst een beetje op de individualistische tour ook.
Oh, dat is misschien wel interessant.
Ja. Ik wilde graag naar Hamburg toe om daar een tijdje te wonen. En ik denk dat jij daardoor ook dacht van... oh, dan moet ik ook maar individualistischer worden... want je gaat toch op afstand zijn.
Ja, want wij waren voor mijn gevoel langzaamaan... closer, nog steeds closer en closer aan het worden... na die 5 jaar. En ik had me daar zo'n soort van eindelijk dat aan toegegeven. Zo van, oké, er is één iemand die blijkbaar echt lang gaat blijven. Die heel belangrijk is. En toen was jij van, ja, weggaan. Weggaan is een goed idee. I will go away now. 450 kilometer.
Ja, succes. Jojo,
succes. En toen dacht ik, oh nee. Oké, dan ga ik ook wel heel individualistisch doen, inderdaad. En toen raakte ik ook in een soort van... inderdaad, heel heftig. Elke relatie is een relatie. En er is geen verschil tussen romantische relaties en vriendschappen. En iedereen is gewoon iemand waarmee je omgaat. En toen werd ik super eenzaam.
Dus dat werkte niet echt?
Nee. Hoe zag jij dat bij mij?
Ik denk dat dit een reactie was om ermee om te gaan dat wij minder dicht bij elkaar zouden zijn, fysiek, zeg maar. Mm-hmm. Maar zo ben jij helemaal niet. Zo individualistisch en anarchistisch. Dus ik denk dat je daardoor daarna je daar niet blij van werd.
Nee. Ja, en daardoor dus ook een soort van het gevoel kreeg dat ik dat ook niet meer aan mocht geven. Terwijl dat waren allemaal regels die ik een soort van voor mezelf had bedacht. Dat was niks wat wij hadden afgesproken. We hadden ook helemaal niet daarover gesproken om dat anders aan te pakken of zo. Maar opeens had ik ook het gevoel dat ik niet meer kon zeggen, goh, ik wil je iets vaker spreken. Of ik wil een afspraak over hoe vaak we bellen. Dat mocht ik allemaal van mezelf niet zeggen.
Ja, heb ik nooit gezegd, hè, dat ik niet mocht.
Nee, maar ik was opeens, nee, wij hebben een hele afstandelijke, individualistische relatie die er soms is en soms niet. En dat is oké.
Het is gewoon omgang.
Het is gewoon omgang. En dat werkte echt niet. En toen hebben we daar van de week en gisteren heel erg over gepraat.
Ja.
En dan,
ja.
Dan komen bij mij meteen de tranen natuurlijk. En bij jou ook meteen.
Ja.
Ja, twee jankenballen bij elkaar. En dan is het ook zo, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon dat het heel hecht is. En dat we dat uitspreken. En dan ben je echt van, maar dat was het ook.
En je mocht je best zeggen.
En dan mocht je best zeggen. En dan ik het, oh.
Dan zeg ik het nu.
Ja, nou hierbij. Ik wil graag dat dit een relatie heet. En dat het until further notice voor altijd is. En dan ben je echt, oké.
Okay.
Dat wilde ik ook al. Volgens mij was dat ook al zo.
We zijn verdomme getrouwd.
Zo zijn we getrouwd. Ik heb niet echt meer iets te melden.
Nee, ik denk dat het een mooi einde is.
Mooi is. Ja, want nu was het heel lief. Dit was een beter. Dankjewel voor het delen.
Alsjeblieft.
Ik zo persoonlijk worden aan het einde. Dat is best wel spannend. Toch?
Ja.
Ja? Oké. Ga ik me afsluiten. Bedankt voor het luisteren naar de Poly-podcast. Heb jij nou zelf een verhaal om aan mij te vertellen, ook al was vandaag geen verhaal, dan kan dat en dan mag dat. Dan mag je me een DM sturen op Instagram en dat kan op @wauw_isa. En dan hoor je misschien jezelf over een paar weken/maanden in deze podcast terug.